Nadat wij vorige keer de diverse schriftplaatsen, althans het Nieuwe Testament, hebben opgezocht en nagezocht waar dat begrip bedeling voorkomt, wil ik u proberen vanavond een algemeen overzicht te geven, voor zover als dat zo gaat, van die bedelingen, alvorens wij ze één voor één zullen bespreken. Maar het is goed om te zien wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En in elk geval gaat het er uiteindelijk om, in de eerste plaats, dat wij zouden beseffen wat onze persoonlijke positie is in onze tegenwoordige tijd, in het heilsplan van God. Dat wil zeggen wat van ons verwacht mag worden, dat wil zeggen door de Heer uiteraard, en eventueel wat van ons helemaal niet verwacht wordt, eenvoudig omdat het valt buiten het plan of het werk dat God in onze dagen volvoert. Daarom neem ik u eerst weer mee naar Efeze hoofdstuk 3. Dat is dat hoofdstuk waar dat woord bedeling twee keer voorkomt immers. Waar Paulus schrijft: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En zo verder. Het lijkt een lange zin, dat is het ook eigenlijk min of meer. Maar het is wel een aardige lange zin eigenlijk, dat hele hoofdstuk door. In ieder geval tot en met vers 13. Want het hoofdstuk begint met: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En hoofdstuk 14 begint net zo. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Ik ben van mening dat als je hoofdstuk 3 uit Efeze weglaat, dan merk je hem niet. Dan mis je wel wat, maar je merkt het niet, bedoel ik. Toch? Hoofdstuk 2 eindigt immers met dat wij als gelovigen gebouwd worden tot een woonstede Gods, tot een tempel. Daartoe zijn wij geroepen. Gebouwd worden wij op één fundament. En als je van daaruit netjes doorleest in hoofdstuk 4, dan zegt de apostel: zo bid ik u dan, om die reden dus, dat wij geroepen zijn tot dat priesterlijke volk en tot de geestelijke tempel. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Die roeping dus, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, elkander verdragende, benaastigende te behouden de geestelijke eenheid, waarover zojuist in het eind van hoofdstuk 2 gesproken was, want daar staat dat Joden en heidenen immers gebouwd worden op één en hetzelfde fundament, en dat Christus onze vrede is, en dat we dus één zijn in hem, want hij is onze vrede, en hoe dat maar heet, je mist echt niks. Het aardige is nu dat in de tussenliggende gedeelte, hoofdstuk 3, de apostel er iets uitgebreider op ingaat, op die situatie, waarna hij gewoon weer de draad van het verhaal opneemt, en zegt dat wij, dat onze priesterlijke taak als gelovigen weliswaar zou bestaan uit het bekendmaken van het woord van God, want dat is wat een priesterlijk volk zou doen, dat is wat priesters zouden doen, immers. Maar het aardige is dat hij zegt, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, en dat is vers 10 van hoofdstuk 3, en dan denk je, nou, er is niks mis, dat gaat helemaal goed, hè, want dat zou een priesterlijk volk doen, daar is een tempel immers voor. Daar in de tempel wordt immers het woord Gods bewaard, opdat het van daaruit bekendgemaakt zou worden. Dus de enige echte functie van de tempel. En als wij een tempel zijn, dan zijn wij dus een pilaar en vastigheid der waarheid als huis Gods. Dus 1 Timotheüs 3 of zoiets. En dus op dat 3 vers 10, op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, maar dan staat er wel aan de overheden en machten in de hemel. De veelvuldige, eigenlijk veelkleurige wijsheid, gas enzovoorts. En dat hadden we toch even niet verwacht. Daar zijn we helemaal niet op bedacht of zoiets. Want wij denken natuurlijk allemaal, wij zijn bovendien, denk ik, allemaal Nederlanders of iets in die buurt. West-Friesen van mijn part. Maar wij denken allemaal dat wij er zijn om de wereld te verbeteren. Wat zou de wereld met ons, zonder ons moeten beginnen, nietwaar? We hebben, als mens al, ja. Maar als kinderen van God al helemaal, hebben wij toch een grote verantwoordelijkheid voor een wereld die in nood is, in duisternis wandelt. En die waar een grote behoefte is aan het evangelie. Dat weten wij wel, maar zij niet, maar dat is een ander verhaal. Maar dat denken wij toch of niet? Maar het staat er niet. Er staat op dat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en machten. Ja, in de hemel, niet eens die op aarde. De veelkleurige wijsheid gods. Dus voor zover wij een verkondigende functie hebben, is die dan toch volgens dit vers. Er staan nog meer uitspraken in de Bijbel, hoor, daarover. Maar volgens dit vers is het er een die verticaal gericht is. Waar we ons, Godzijdank, niet al te veel bij kunnen voorstellen, want je moet er niet aan denken dat je die overheden en machten ook dagelijks om je heen zou zien en horen. Ik ben altijd blij tenminste dat ik ze niet zie of hoor. Die pottenkijkers, dat wil je niet weten, toch? Maar ze zijn er wel, dus. Hè? En in die richting hebben wij in de eerste plaats een functie. En dat is met name de functie van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling, dan wel onze tegenwoordige tijd, want dat hangt toch rechtstreeks met elkaar samen, al is het strikt genomen niet echt hetzelfde, maar het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Dat is de positie en functie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die tijd namelijk, en dus die bedeling, die op een of andere wijze toch wel degelijk beschouwd kan worden als een soort van parenthese. U weet wat een parenthese is? Nee? Dat is een ding dat tussen haakjes staat. Een tussenstelling. Als ik het letterlijk vertaal, kom ik daaruit, geloof ik. Parenthese. Een tussenstelling. Voorbeeld van parenthese. Mooi, hier in het hoofdstuk zelf, halverwege vers 3 staat ergens een haakje openen en aan het eind van vers 4 staat een haakje sluiten. Dat hele stuk ertussen is een parenthese. Het hoort er wel bij, maar je kan het ook overslaan tijdens het lezen. Dan mis je wel wat, maar je kan het overslaan, dan merk je niet dat je wat mist. Dat hij mij de openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard, en zo gaat die zin door. En een parenthese, ja, het woord onderbreking wordt wel eens gebruikt, omdat het goed Nederlands lijkt, maar toch is dat een misverstand, hè? Een onderbreking. Want het woord onderbreking veronderstelt dat iets gestopt is, en in de toekomst, als het tenminste over tijd gaat, in de toekomst gaat het weer verder. En dat is weliswaar zo, maar de term zegt niks over wat er in die tussentijd is. En bij het woord parenthese denk je alleen maar aan wat er tussen die haakjes staat. Dus wel gaat wel om wat ertussen is. Het misverstand is ook dat men weliswaar traditioneel leert, dat is een vaste leer, vaste opvatting in de bedelingen leert, dat onze tegenwoordige bedeling beschouwd moet worden als een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Ik kan me daar wel in vinden, maar het wekt blijkbaar altijd de verkeerde indruk. Want ik ken inderdaad mensen die die uitspraak ook kennen en van harte geloven, maar die eruit geconcludeerd hebben, of althans een leer uitontwikkeld hebben, die zegt dat God in het verleden werk gedaan heeft. En hij is ermee gestopt. En hij gaat er pas in de toekomst mee verder, tot zover klopt hij nog. En in die tussentijd, nou ja, in die tussentijd staat het werk stil. Ja, ik heb mensen met namen in gedachten namelijk, hoor, terwijl ik dit vertel. Die zeggen ijskoud, ja, de aardse de mens is gestorven, één is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven, wij zijn dood voor de Heer, enzovoorts. En levend gemaakt, ja, levend is pas in de toekomst, de Heer kijkt naar ons niet om, want wij zijn hier nog op aarde in het vlees, en het vlees is voor God dood. En het is bijna bijbels, klinkt heel bijbels, je kunt er nog bijbelteksten bij bedenken, maar het is niet waar. De man verbood zijn vrouw zelfs om te bidden voor haar ziekten. Had allerlei kwalen. De man, ik heb iemand in gedachten met name. De man verbood zijn vrouw om daarvoor te bidden. Zei, dat doet de Heer toch niet. Die kijkt daar niet daarom. De vlees is dood. Nou zeg ik niet het tegenovergestelde hoor. Maar dit deugt niet. En dit komt voort uit het idee. God bemoeide zich in het verleden. Met de wereld, de mensheid, de schepping, wat het maar is. In de toekomst weer en in de tegenwoordige tijd helemaal niet. Nou ja, er zit een beetje, ik zeg het natuurlijk niet netjes, maar er zit een beetje een gemeente te verzamelen. En wie dan over de streep komt, oké, die hoort bij de gemeente. En die verdwijnt straks van de aarde, want heeft verder met de aarde niks van doen. Het is een leer die zegt dat de roeping van de gemeente helemaal niks van doen heeft met oud-testamentische beloften. Sowieso in het Oude Testament op geen enkele wijze gevonden kan worden. En dus ook niet gebonden is. God is ook niet gebonden aan die oud-testamentische beloften. Dit werk van de gemeente is een werk tussendoor, staat compleet los van al het andere. Ja, daar kom je terecht als je begint met één zin en je gaat daarna filosoferen, het liefst met je Bijbel dicht. Zo van, wij leven in onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Niet dat het niet juist is, maar dat heb je altijd met een samenvatting. Het leidt tot misverstand, hè? Het leidt tot misverstand. Weet u wat het belangrijkste argument is wat men gebruikt tegen die hele leer van bedelingen? Weet u dat? Zal ik u vertellen. De bedelingenleer is mede bekend geworden door Dr. C.I., Cyrus Ingerson Schofield, doordat hij de details daarvan, zal ik maar zeggen, de aspecten daarvan, noteerde in de kantlijn van een Engelse Bijbel, in de King James Version, die in 1919, geloof ik, goed herinner, werd uitgegeven. En daarin zegt hij, in een van die kantlijnen of voetnoten staat dan gedrukt, een bedeling is een tijdsperiode waarin, enzovoorts. En men bestrijdt het hele verhaal, doordat men niet bestrijdt wat er daarna volgt, maar men bestrijdt een bedeling is een tijdsperiode. Terwijl men zou moeten begrijpen dat dat alleen maar een ongelukkige formulering is. Want ik kan u daar wel voorbeelden van geven. En dan geef ik meteen voorbeelden van hoe onbenullig men dikwijls met dit onderwerp omgaat. Hè? 4045, wat is dat? Er zijn twee getallen. Hè? Of moet ik zeggen van 1940 tot 1945. Dan is het een tijdsperiode. Maar we hebben allemaal gedacht aan de Tweede Wereldoorlog. Was 4045 dan de Tweede Wereldoorlog? Nee. Was 1600 de slag bij Nieuwpoort? Nee, het was gewoon een jaar. Dat is een tijd. Hè? Maar de oorlog was wel een tijd. Om maar eens wat geks te zeggen. Toch? Dat heb ik vaak gehoord. Het was een beroerde tijd. Aan de andere kant ook een gezellige tijd, hebben ze mij verteld. Dat viel na de oorlog weer tegen, heb ik begrepen. Is toch een tijd, of niet? En een bedeling mag dan in zichzelf geen tijd zijn. Dat is het ook inderdaad niet. Dus Schofield heeft het wat ongelukkig geformuleerd. Maar goed, maar een bedeling bestaat wel gedurende een tijdsperiode. En al wat je zegt over deze bedeling der genade Gods hier in Efeze 3 heeft wel degelijk betrekking op een bepaalde tijd. Niet op de tijd als zodanig, maar op wat er in die tijd gebeurt. En te zeggen dus dat Schofield fout zat toen hij zei een bedeling is een periode van tijd, ja, dat is eigenlijk te belachelijk om te vertellen, maar het wordt inderdaad als serieus tegenargument beschouwd. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het getuigt van onwil, dat men niet wil begrijpen wat er geleerd wordt. Hè? Maar goed, nou weer helemaal terug naar het begrip parenthese. Onze bedeling is een parenthese, een tussenstelling. Dat is ook inderdaad zo. Dat wil zeggen dat inderdaad in de toekomst, dat is in de praktijk ruw gezegd in de wederkomst van Christus, de Heer Jezus Christus zijn werk uit het verleden zal voortzetten. Maar datzelfde werk wat hij in de toekomst zal voortzetten, wat hij in het verleden gedaan heeft, doet hij in het heden niet. En dus moeten wij weten welk werk dat is, omdat we niet betrokken worden in een werk dat niet de bedoeling is in onze dagen. Dat we een werk dat weliswaar in overeenstemming is met de wil van God, maar niet in onze dagen. Omdat het buiten onze huishouding valt, enzovoorts. Zie? En ik weet wel dat sommigen daarvan schrikken, maar ja, God ontwikkelt nou eenmaal een plan. En bovendien, ik ben het woord bedeling ook wel eens tegengekomen uit de mond van verbondstheologen, daar hebben we het eerder over gehad, want die spreken wel degelijk over de oude en de nieuwe bedeling. Het is beslot een Bijbelse term en zij beschouwen deze bedeling der genade Gods uit Efeze 3 vers 2 als de aanduiding van de gang van zaken, zal ik maar zeggen. De tijd had ik bijna gezegd, maar vooruit. Maar van de gebeurtenissen in Gods heilsplan sinds de opstanding van Christus. Men noemt dat ook wel de nieuwtestamentische tijd. En dat ter onderscheiding van de oudtestamentische tijd waarin deze dingen beloofd werden. Dan heb je toch in ieder geval al twee bedelingen. Ben je dan een aanhanger van een bedelingenleer? Ben je dan dispensationalist? Nee, niet echt. Maar dan geloof je wel in bedelingen al, hè? Je zult wel moeten. We hebben niet voor niks een witte bladzijde in onze Bijbel. Maar goed, we hebben het erover gehad, ik kom er liever niet op terug. Maar ik heb u verteld, verbondstheologie probeert in de praktijk dat onderscheid toch weer weg te redeneren. Hè? Door wet en genade zodanig met elkaar te vermengen dat we niet meer weten hoe het zit. Komt er ongeveer het meerdere. Als we zalig worden, zal het uit genade zijn. Maar voor alle praktische doeleinden nu leven we onder de wet. Maar we worden er niet zalig door dat uit genade. En dat pas in de toekomst. En daarom sterft men in de hoop des eeuwigen levens. Kijken of het nog genade wordt in de toekomst. Maar men weet het niet zeker. Daar kom je dan terecht. Hè? Maar goed, ik wil er liever niet over spreken. Want het zijn zulke onbijbelse dingen dat het geen zin heeft om er werkelijk op in te gaan. Niettemin zegt de apostel Paulus hier, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. De aardigheid is namelijk dat heel die bedeling of huishouding of hoe heet het ook alweer, heerschappij of economie, maar ik ga die woorden nou niet meer elke keer allemaal noemen natuurlijk, er is inderdaad een parenthese. En de aardigheid ervan is dat het hier benoemd wordt in Efeze hoofdstuk 3, terwijl heel Efeze 3 in zichzelf taalkundig, literair bedoel ik, beschouwd kan worden als een parenthese, als een tussenstelling. Je kan het hele hoofdstuk overslaan en je mist hem niet. Begrijpt u wat ik nu bedoel? Je leest van hoofdstuk 2 verder in hoofdstuk 4, je merkt niet dat er wat overgeslagen is in het verhaal. En de aardigheid is dus dat de literaire structuur van dit boek, waarbij hoofdstuk 3 beschouwd moet worden als zo'n parenthese, overeenkomt met onze tegenwoordige bedeling. Want als de Heer in de toekomst komt, nadat onze tegenwoordige bedeling beëindigd is, want die zal beëindigd worden, Dan gaat hij gewoon verder waar hij gebleven was. Ik kan u ook wel zeggen hoe dat is. Waar was het gebleven ook alweer? Bij een... de dagen van een wereldrijk, in de eerste plaats. Besloeg dat wereldrijk heel de wereld? Nee, maar het was gewoon de veruit de belangrijkste macht. Die bepaalde de dienst ook in de wereld. Ook buiten de Romeinse grenzen, zal ik maar zeggen. Dus het eindigde in de dagen van een wereldrijk. Als de Heer wederkomt, zal er weer zo'n wereldrijk zijn op aarde. In de eerste komst van Christus was er sprake van dat het Joodse volk, of zal ik meteen maar gewoon zeggen Israël, verstrooid was op een klein deel der Joden na, een minderheid, dat in Kanaan, noem ik het liever maar, dat in Kanaan een ongelovige Joodse staat vormde, min of meer. In Judea en Galilea. Hebben jullie dat? U weet toch hoe het er nu uitziet in de wereld? Dat wereldrijk, daar komt er wel aan. Wordt er zo lang aan gewerkt. Daar heb ik het nou maar even niet over, later wel. Maar de Joodse staat is Joodse staat, terwijl Israël nog steeds in ballingschap is. De 10 en de 2 stammen, slechts een minderheid van de 2 stammen, heeft deze staat gevormd als Joodse staat. Wis en waarachtig wel. Daarom heet hij ook Israël. Wat erg voortvarend. Maar vooruit, laten we het daar ook nou niet over hebben. En waar wonen de Joden dan in dat land? Hoofdzakelijk rondom het gebied van rondom Jeruzalem. Dat is het oude Judea. En daarna in Galilea. Want daartussenin lag vroeger Samaria. En het is wat men tegenwoordig de Westbank noemt. Maar in Israël noemen ze het nog steeds Samaria. Heb je dat? Het is precies hetzelfde plaatje. Nou, daar gaat het verder. Sterker nog, waar was de Heer ook alweer gebleven in zijn werk? Bij wijze van spreken, ik zeg het maar heel laconiek, hè. Waar was hij ook alweer gebleven? Letterlijk. Zo letterlijk mogelijk. Waar was hij gebleven? Op de Olijfberg. En toen hij daar vertrok, wat werd er toen gezegd? Deze Jezus, dezelfde Jezus die je hebt zien heenvaren, zal op dezelfde wijze, zichtbaar dus, wederkomen. Je hebt hem zien verdwijnen in een wolk, hij zal in de toekomst uit de wolk verschijnen. En waar? Op dezelfde plek. Dat staat daar niet echt bij. Al is het wel verdacht dat er uitgebreid bij staat. Het was op de Olijfberg in Handelingen 1 enzovoorts. Maar het staat natuurlijk wel in Zacharia 14. Op de Olijfberg. Daar was hij gebleven. Trouwens, een paar dagen eerder was hij daar ook gebleven. Een paar weken eerder. In de nacht dat hij verraden werd namelijk. Want ze gingen uit de opperzaal naar de Olijfberg. En toen werd hij gevangen genomen. En gekruist werd zijn weg onderbroken. Aan de voet van de Olijfberg, in de Olijvenhof immers. Heb je dat nog? Bij de Olijfberg, op de Olijfberg is hij dus gebleven. En daar gaat het weer verder. Staat het nog ergens in de Bijbel? Ja, ik zag in Ezechiël 10 of 11. Waar Ezechiël dat visioen zag van de heerlijkheid des Heren. Weet je wel, met die cherubim, met die koepel en die uitspansel. En een rat in een rat, met een T-zuster. Ja, met een rat. Nee, met een T. Goed, maar met die wielen in elkaar. Ja, goed. En hij zag in het visioen, want Ezechiël was niet in Jeruzalem. Maar hij was in het visioen in Jeruzalem. En hij zag die heerlijkheid des Heren verdwijnen. En het laatste wat hij ervan zag is dat hij stond op de Olijfberg. En daar werd het dus aangekondigd. Zo eindigt de eerste komst van Christus op de Olijfberg. En daar gaat het verder in de toekomst. Precies einde. In de dagen dat het evangelie weer gepredikt gaat worden aan Jeruzalem. Zo begon onze bedeling. Maar zo gaat het verder in de volgende. Precies daar waar het gebleven was. Als u begrijpt wat ik bedoel. met trouwens al die landen daarom Israël heen trouwens, die eeuwenlang niet bestaan hebben en die net als de Joodse staat weer bestaan ongeveer vanaf zo rond de Eerste Wereldoorlog. Toen kwamen ineens al die oude Bijbelse namen weer op de kaart. Als Libanon en Syrië en noem ze maar op, hele rijen, inclusief Jordanië, dat is dan Ammon, hè, Amman, zo heette die staat ook niet. Maar goed, ineens staan al die landen weer op de kaart. Het is niet voor niks, want de geschiedenis zal verder gaan waar hij gebleven is. Moeilijker is het niet. En onze bedeling is dus inderdaad één parenthese. En zodra de gemeente wordt weggenomen, dan krijgen we daarna dus het verschijnsel dat alsnog en voor het eerst het evangelie gaat gepredikt worden in Jeruzalem, net of de Heer net is opgestaan. En de Heer zei tot zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn, Handelingen 1, gij zult mijn getuigen zijn, beginnende in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Dat gaat dan opnieuw gebeuren. Het is weliswaar gebeurd in het verleden, maar het gaat dan gewoon verder. Alsof er niks gebeurd is. Zie? Er is wel wat gebeurd, maar daarover hebben we later weer. Hè? Want het verschil is natuurlijk dat inmiddels de gemeente daar een positie inneemt. Want dat dwaze idee dat de gemeente straks wordt weggenomen en daarna voor altijd verdwijnt. En niemand er ooit meer wat van hoort. Ja, dat is wel erg... erg naïef hoor. Hè? Wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En een taak hebben met betrekking tot de aarde. Dat wil zeggen niet dat daar ons domicilie is. Net zo min als van de Heer is ons domicilie op aarde. Het domicilie van de Heer is ook in de hemel. De rechterhand Gods, dat zal het onze ook zijn. Maar het belet hem straks ook niet om op aarde te verschijnen en op aarde een werk te doen. En wij zullen dat ook doen, met hem namelijk. Zie? Maar misschien hebben we dat later... Hebben we het daar later nog eens een keer over. Het is een beetje buiten het onderwerp. Ik probeer gewoon die Bijbelse waarheden voor te houden. En te laten zien dat we dan dus in de toekomst, na de voltooiing van onze bedeling, waarin, in die parenthese weet je wel, waarin God een volk verzamelt voor zijn naam uit de heidenen, Handelingen 15. Daarna zal de Heer wederkomen, de vervallen hut van David wederherstellen. Maar dat is heel wat anders dan de verzameling van de gemeente met een hemelse bestemming enzovoorts. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, na de opname van de gemeente begint logischerwijze een andere huishouding. Het zijn andere regels. Andere doelstelling, moet ander werk gedaan worden en dus een andere heerschappij, huishouding, een andere economie. En laat ik maar meteen doorredeneren, want anders kom ik er misschien ook niet aan toe en ik wilde dat toch wel graag even doen nu. Na de opname van de gemeente namelijk zal alsnog gebeuren wat in het verleden zou hebben kunnen gemoeten gebeurd geworden zijn of zoiets. Hoe zeggen ze iets? Het is taalkundig fout. Dan zijn we daar allemaal over eens. Dan hoeven we daar niet over te praten meer. U weet toch nog wat de Heer zou komen doen in zijn eerste komst? Die raadt u waarschijnlijk niet. Ik bedoel Jesaja 49. Waar de Heer op voorhand aan het woord is. En zei... hij zei niet, ik heb het werk dat u mij te doen gegeven hebt op aarde heb ik gedaan, ik heb u verheerlijkt. Want dat, zo staat het in Johannes 17 achteraf. Maar daar staat op voorhand, ik heb mijn kracht onnuttelijk toegepast. Mijn werk is ijdel geweest. Jesaja 49, staat er, spreekt de Heer en zegt ja. Wat ik moest doen, heb ik gedaan, maar het werk heeft geen resultaat gehad. En dan zegt hij, maar niettemin ontvang ik wel loon, want ik heb mijn werk gedaan. Het is no cure, maar wel pay. Juist. Goed zo. Waarna wij ons afvragen, maar wat had hij dan moeten doen op aarde wat mislukt is? En dat staat gewoon in de volgende verse. Namelijk, wat hij had zullen doen, was Israël verzamelen. Nou ja, hij zou Jacob tot God terug hebben gebracht, was de bedoeling. Maar staat er, Israël zal zich niet verzamelen laten. Dat is dus niet gebeurd. Hoe had hij dat dan moeten doen? Voor alle duidelijkheid, anders zit u de rest van de avond met een probleem. Met een moeilijke vraag in uw hoofd. Hoe had hij dat dan moeten doen? Israël verzamelen? Toen heb ik nagevraagd aan Pilatus. En die zei, nou tot mij, zei hij, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Met andere woorden, hij zou het woord Gods prediken. Met als doelstelling dat men tot bekering zou komen en dus terugverzameld zou worden. Want Israël zou onder de heidenen tot geloof komen en van onder de heidenen terugverzameld worden. Maar dat staat al in Deuteronomium 30. En nog wat schriftplaatsen natuurlijk. Kortom, wat de Heer gedaan heeft, is het woord prediken aan Jacob, maar Israël liet zich niet verzamelen. Even ertussendoor, even ertussendoor, even. Als de Heer Jacob had moeten verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen, aan wie moet hij dan het woord gepredikt hebben? Nee, dit is een leuke. Dit is een hele leuke.
Niet aan Jacob, aan Esau.
Niet aan Juda alleen, maar aan alle stammen van Israël. Laat hem tot u doordringen. Hij zou Israël, Jacob verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. Maar dat is maar niet de aanduiding van de twee stammen. Dat is de aanduiding van 12 stammen. Ergo, hij moet dus ook gepredikt hebben aan de 10 stammen. Staat alleen niet echt in de Bijbel dat hij het deed als historisch verslag.
Tegen de vrouw uit Samaria, zegt hij toch...
Ja, dan kom je in de buurt, maar dat is symboliek, hè? Daarom gaat hij door Samaria, maar het is de uitbeelding, de symbolische uitbeelding, van dat hij het evangelie predikt aan de 10 stammen. Ik houd er dus op dat hij dat echt gedaan heeft. En dat wij natuurlijk maar een kort verslag hebben van alleen zijn werk aan de Joden. Maar de suggestie aan die 10 stammen, die vind je wel degelijk, zelfs in het Oude Testament. Maar het heeft met ons onderwerp niks te maken, dus die, laten we maar weer zitten. Nee, het heeft er wel mee te maken, maar daar hebben we het later nog wel een keer over, denk ik. Maar hij zou Israël verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. Een afgebroken zaak dus. Maar Israël zal verzameld worden, want dat zegt het profetisch woord. Dus als de Heer wederkomt, wat gaat hij dan doen? Wat is het werk Gods na de opname van de gemeente, dus in de dagen die daarop volgen? De prediking van het evangelie, van het woord van God in het algemeen en de evangelie in het bijzonder, aan Israël. Beginnend bij de 2, maar uiteindelijk aan alle 12 stammen van Israël, van daaruit en alle volkeren natuurlijk ook. Maar het begint met de terugverzameling van Israël en dan met resultaat. En er volgt automatisch ook uit dat in onze dagen dus niet de bedoeling is dat Israël verzameld wordt. De Heer verzamelt wel wat. En het kan zelfs bij gelegenheid nog Israël genoemd worden, maar het is niet Jacob als zodanig. Het is de gemeente namelijk. Gedetailleerder hebben we het er later weer over, maar het gaat er nu maar om dat in de toekomst, het werk van de Heer in de toekomst, gewoon de voortzetting is van zijn werk in het verleden. Kan trouwens niet missen, hij kwam in deze wereld in dienstbaarheid als de leidende knecht des Heren. Hij werd vernederd. Bij zijn menswording. Hij werd uitermate vernederd aan het kruis. Dat zeg ik voor degenen die denken dat hij daar verhoogd werd. Hij werd, Filippenzen 2, hij werd uitermate vernederd aan een kruis. En daarna heeft God hem opgewekt uit de dood. En raad eens wat, toen verdween hij. Toch? En ik zeg het dan met een andere Bijbeltekst, maar dan zeg ik, en weggaande verborg hij zich van hen, en sindsdien heeft men niks meer van hem vernomen. Zo ongeveer, dat is onze bedeling. Maar hij heeft nog wel het een en ander te doen, en hij zal dat ook doen in de toekomst. Echter in het heden doet hij dat niet, omdat Israël zich niet liet verzamelen, omdat het Joodse volk ongelovig was, en zoals onze broeder van tevoren in het gebed gezegd heeft vanavond, men zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem, kruis hem. Dat niet. En toen ging het woord van de profeet in vervulling, via welke gezegd was dat de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen enzovoorts. Maar we hebben ook profetieën die zeggen, waarin de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Het ene was Deuteronomium 31, even snel, en de andere was Jesaja 54. En veel meer schriftplaatsen, maar ik vind het wel even voldoende zo. En in onze dagen verbergt de Heer zich. En daarom vind je dat woord verborgenheid hier ook steeds terug. Hè? Namelijk, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, want openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Een openbaring is het tegenovergestelde van een verborgenheid. Zie? En wat hier gebeurt is dat die Bijbelse waarheid omtrent onze tegenwoordige tijd via Paulus bekendgemaakt wordt. Maar niettemin gaat het nog steeds over een werk dat God in het verborgene doet. In de dagen waarin hij zijn aangezicht verbergende verbergt. En in de dagen dus waarin sprake is van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dan wel de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Hebben jullie die? Dat is bijzonder, dat is afwijkend van de normale gang van zaken. Te verwachten was dat God zich met de wereld bemoeit. Normaal gesproken. Maar in onze dagen doet hij dat nou net niet. En dat is al bijna 2000 jaar zo, dus we denken dat het gewoon is. Zo gewoon dat we denken dat God niet bestaat. Of dat hij is overleden. Of wat voor theorieën men maar ontwikkeld heeft. Maar men zou de Bijbel moeten lezen. God heeft het tevoren aangekondigd. We hebben het zwart op wit voor ons. Hij verbergt zich in overeenstemming met wat hij had aangekondigd. En hij zal zich weer openbaren in de toekomst. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Implicerend dat ook wij met Christus verborgen zijn in God. Maar dat staat daar ook allemaal achter elkaar. Een paar bladzijden verder in Colossens 3. Hebt u die? Zodat we zo redenerend, zo beschouwd, dus sowieso al drie verschillende bedelingen moeten onderscheiden. Die ene uit het verleden, die eindigde met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, zijn dood en opstanding, of waar maar precies, want steek nou even niet op een dag. Daarna volgde onze tegenwoordige bedeling, die genoemd wordt de bedeling, de huishouding, de heerschappij der genade Gods. En in de toekomst zullen we alsnog van doen hebben met de dagen waarin dat afgebroken werk in zal worden voortgezet. Maar niet helemaal op gelijke wijze, dat kan namelijk niet. Want hiervoor, voor de dood en opstanding van Christus, heerste, nou wie? De wet, maar de wet is wettig beëindigd in de dood en opstanding van Christus. Hetgeen betekent dat in de dagen van de wederkomst van Christus weliswaar zijn werk uit het verleden zal worden voortgezet, maar het betekent niet dat het gebeurt onder de wet. Behalve voor de zevende-dags-adventisten uiteraard. Nee, broeder, die zeggen gewoon, die voorgaande tijd, het waren toch de 69 weken van Daniël. Nou, dan komt er in de toekomst de 70ste week van Daniël. En als de 69 weken van Daniël nou onder de wet waren, hoe zit het dan met de 70ste week van Daniël? Wat om gaat, is dat men weliswaar door genade zalig wordt, maar dat is altijd zo geweest. En dat zal ook altijd zo blijven. Men kan alleen maar zalig worden door genade. Maar dat genade heerst in het leven, in ons bestaan, dat is uniek voor onze tegenwoordige bedeling. Ook toen de wet heerste, want zo was het in wat we dan oud-testamentische tijd noemen, althans vanaf Mozes, moest men net zo goed uit genade zalig worden en door het geloof. De wet is daar geen middel toe en heeft daar ook niks mee van doen. Wet is nooit gegeven om daar een functie in te vervullen. U weet toch waarom de wet gegeven werd? Hebben we het later ook over als we de bedeling van de wet bespreken. Dan zoeken we een paar teksten op waar gewoon staat waartoe de wet was. Waartoe is dan de wet? Omdat de zonde te meerder zou worden. Hè? Omdat de zonde zou toenemen. of opdat de zonde zou blijken zonde te zijn, enzovoorts. Ter demonstratie van de aard van de zonde. Maar met zaligheid heeft dat niks van doen. Met andere woorden, men werd ook uit genade zalig, maar als men als Israëliet leefde in het land Canaan en officieel leefde binnen de grenzen, binnen de landpalen heet dat altijd in de Statenvertaling, binnen de landpalen van Israël, dan werd men geacht zich aan de wet te houden. Met als gevolg zegeningen die men zou ontvangen, enzovoorts. En voor ons gelden die dingen niet. God heeft een ander doel in onze dagen en in onze bedeling. Namelijk niet de demonstratie van de zondige natuur van de mens, dat was onder de wet. Maar in onze dagen gaat het om de demonstratie van Gods genade. Ik kan het makkelijk zeggen, want ik heb mijn hand bij het vers. Ik hoef niet eens te kijken. Efeze 2. Hij heeft ons mede opgewekt met Christus, vers 6. En heeft ons mede gezet in de hemel, opdat hij zou betonen, demonstreren, opdat hij, niet wij, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die officieel trouwens bij de opstanding van Christus begonnen zijn, de toekomende eeuwen, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En daarom zijn we uit genade zalig en leven we onder de heerschappij van de genade, opdat daardoor gedemonstreerd zou worden wat genade vermag, zelfs in een zondige wereld en in een zondig mensenleven. En daartoe worden wij door de zaligmakende genade Gods onderwezen, niet in de wet, in de zaligmakende genade Gods. Opdat het ons hart, ons denken, onze inwendige mens zou veranderen, opdat we gereinigd zouden worden tot een volk ijverig in goede werken. Dit was Titus 2 waar dat staat, vanaf vers 11 ongeveer. Laat hem tot u doordringen, het is een ander doel, God doet een ander werk. Dat is mooi mazzel voor ons, dat is waar. Ja, dat is die verkiezende genade Gods, waar Romeinen 9 het over heeft. Dat is ook zo'n onderwerp dat men uit zijn verband gehaald heeft en in verband gebracht heeft met hoe een mens zalig moet worden en met wie er zalig wordt. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om wat God met die mens doet en waartoe hij hem gebruikt. En God gebruikt ons als gemeente tot een betoning van zijn genade. Hij gebruikte Israël in het verleden tot een betoning van de zonde en daarmee ook een betoning van de toorn, van de rechtvaardigheid Gods enzovoorts. Er zitten nogal wat dingen aan vast, het is verschillend. Maar onder alle omstandigheden geldt, een mens wordt uit genade zalig. In het Oude Testament trouwens, een mens zal uit genade zalig worden, want het was daar beloofd. En in onze tijd, iemand die gelooft is zalig. Daar heb je nog een verschil met het verleden. Maar ik wilde eerst spreken in verband met de toekomst. In verband met de toekomst, na de opname van de gemeente, krijgen wij van doen met een werk waarin alles wat op aarde is aan Christus zal worden onderworpen. De dagen namelijk, waarin aan de ene kant het grote wereldrijk bestaat, het antichristelijke rijk, noem ik het maar voor het gemak. Men kan het ook gewoon Babel noemen. Liever niet Rome, want het is niet correct. Dat klopt niet, dat is een misverstand. Maar het is Babel gewoon, de Bijbel zegt dat ook, dus dat hoeft geen probleem op te leveren. Een Babylonisch wereldrijk met Babel als hoofdstad. En in diezelfde dagen wordt het evangelie gepredikt. Eerst aan Israël, daarna door Israël aan de overige volkeren. En het leidt tot de oprichting, de definitieve vestiging uiteindelijk van het Messiaanse Rijk, gedurende welke Satan gebonden zou zijn. Dat wil zeggen, Satan zou gedurende 1000 jaar gebonden zijn. En als u mij vraagt, maar dat hoop ik u later aan te tonen, is dat ook een andere bedeling, die 1000 jaren, omdat daar niks te vestigen valt op aarde, het is er. Daar hoeft de macht van Satan, dan wel de antichrist, niet bestreden te worden, die is gebonden voor 1000 jaar. Daar hoeft het evangelie niet gepredikt te worden opdat dat koninkrijk zou komen, want het koninkrijk is gekomen en geopenbaard enzovoorts. Dat is dus ook een andere bedeling. Een andere huishouding, waarover in het Oude Testament trouwens nogal uitgebreid gesproken wordt. Maar ook dat maar even terzijde. Dan heb je zo beschouwd al drie nieuwtestamentische bedelingen. Niet maar één, de nieuwe bedeling, maar drie. Namelijk, sinds de opstanding van Christus onze tegenwoordige bedeling, waarin een gemeente, ik zeg het opzet anders, hè, waarin een gemeente van eerstgeborenen verzameld wordt. Logischerwijze begint onze bedeling dus inderdaad bij de opstanding van Christus. Behalve bij ultradispensationalisten, maar u weet, ik reken me niet tot die categorie. We zijn een gemeente van eerstelingen, en eerstelingen zijn eerstelingen. Ik bedoel, dat begint bij de opstanding van Christus, die de eersteling is der eerstelingen. En daarmee het hoofd van de gemeente. Enzovoort. Daar begint dus de gemeente, historisch gezien, bij de opstanding van Christus, logischerwijze. Dus de eerste nieuwtestamentische bedeling, en inderdaad onder het Nieuwe Testament, dat wil zeggen onder het Nieuwe Verbond, dat overigens altijd blijvend, eeuwigdurend verbond is. Maar na de opname van de gemeente, en dus na de voltooiing van de gemeente, volgt een bedeling waarin dat verborgen koninkrijk uit onze dagen alsnog zal geopenbaard worden op aarde. U weet wel, na de opstanding van Christus vroegen de discipelen Handelingen 1 aan de Heer: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Dat was een heel lastige vraag. Een heleboel vragen tegelijk trouwens. En de Heer zei, laat die maar even zitten. Maar hoe dan ook, je zult mijn getuige zijn enzovoorts. Maar het punt is, dat koninkrijk werd wel opgericht, maar het werd niet geopenbaard. Maar het zal pas letterlijk aan Israël geopenbaard en opgericht worden. Dus ook in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is de bedeling die op de onze volgt. Dat is de minst bekende, overigens. En dat is jammer, want het is er een van de twee die in de Bijbel ook als zodanig met dezelfde terminologie wordt aangeduid. Want dat is die uit Efeze 1 vers 10. Want daar wordt gesproken over de bedeling van de volheid der tijden. Hebben we vorige keer ook al even gezien. Bedeling van de volheid der tijden. En er wordt gesproken over de verborgenheid van Gods wil, vers 9, die aan ons bekend is gemaakt. Maar onze tegenwoordige bedeling heet al de bedeling der verborgenheid. Heb ik u vorige keer uitgelegd aan de hand van Efeze 3, vers 9, waar het woord gemeenschap abusievelijk staat. Hè? Niet koinonia, maar oikonomia had het moeten wezen. Een verborgen bedeling. Maar de verborgenheid van Gods wil heeft niet alleen van doen met onze tegenwoordige bedeling der genade, dan wel bedeling der verborgenheid, maar ook met die daarop volgt, namelijk die bedeling waarin het koninkrijk nog verborgen is en daarom geopenbaard wordt. Heb je die? Vanaf de opname van de gemeente wordt het koninkrijk geopenbaard, maar niet van de ene dag op de andere. Maar gedurende een periode, hangt samen met de prediking van het evangelie enzovoorts. Dat neemt dus tijd, net zo goed als de eerste komst van Christus tijd nam, enige decennia. Zo neemt de wederkomst van Christus dat ook, dat heet trouwens niet wederkomst, het heet zijn toekomst. En dat woord vertalen wij met wederkomst, maar eigenlijk betekent het aanwezigheid, hè? Parousia. Aanwezigheid. Neemt ook enige decennia, als u mij vraagt exact 40 jaren, maar daar hebben we het later ook wel weer een keer over. En in die dagen beginnen met dat het koninkrijk nog verborgen is, nog meer verborgen dan ooit, want wij zijn dan ook weg. Na de opname van de gemeente, toch? En in de daaropvolgende dagen wordt het dus geopenbaard. En dat maakt dus toch nog deel uit van de verborgene dingen. En de verborgenheid van Gods wil, hoe het geopenbaard wordt namelijk in de toekomst. En daarom staat er om... Tot in, had ik u dat gezegd vorige keer, dat zal wel, hè? Vers 10 van Efeze 1. Om tot in, ik lees hem het liefst als tot en met, de bedeling van de volheid der tijden, dat is dus die volgende bedeling, van 40 jaar, alles, want wederom staat er niet eens. alles het heelal tot één te vergaderen in Christus, zowel wat in de hemel is, als ook wat op de aarde is. Beide, dat in de hemel is en wat op de aarde is. En ik denk dat het precies klopt dat in onze bedeling alles wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. Heb ik vorige keer ook genoemd. En in de daaropvolgende bedeling wordt ook alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. Vandaar dat onze bedeling eindigt met de uitwerping van de duivel uit de hemel op de aarde. En zijn personeel trouwens ook, want die hoort daar niet langer thuis. En aangezien wij in de hemel thuis horen, eindigt onze bedeling dus tegelijkertijd met de opname van de gemeente. Dat is min of meer één gebeurtenis. Het is de verwisseling, hè? Verwisseling van de macht. En daarna wordt gedurende 40 jaar alles wat op aarde is aan hem onderworpen. Die bedeling heet volheid der tijden. En daarna denk ik, verzin ze maar, welke tijd is er vol? In die tijd? Nou, het begint met de tijd van de gemeente die vol is. Want er staat ook een tijd vol. En een dag en een uren. De 70 weken worden dan volgemaakt uit Daniël. De 2000 jaren worden dan volgemaakt vanaf de opstanding van Christus tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hoe het op de kalender uitziet weet ik niet, maar er was u al achter natuurlijk dat ik dat niet wist. Wat de Bijbel erover zegt verandert daar niet mee. Hè? En bovendien worden de tijden der heidenen daar vervuld. Daar heb ik er toch een paar gehad. Volheid der tijden dus. Hè? Nou goed. Dat is de volgende. En als dat gebeurd is, laat ik het anders zeggen dan. Je vindt het begin, nou niet helemaal het begin, maar je vindt twee belangrijke gebeurtenissen vermeld in het Matthäus-evangelie. Begrijp je me niet verkeerd, de opname van de gemeente, daar begint die bedeling mee. Nou ja, eigenlijk, daar eindigt onze bedeling mee. En de volgende begint op datzelfde tijdstip met het nederwerpje van Satan uit de hemel, maar ook met het zenden van de twee getuigen naar Jeruzalem om daar het evangelie te prediken uit Openbaring 11. Maar die laat ik maar even voor de toekomst. Maar je vindt daarna in Matthäus 24 vermeld de gebeurtenis van 7 jaar later. Nou ja, minstens 7 jaar later, maar ik denk 7 jaar later. Namelijk, dat is dan aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is wanneer het overblijfsel uit de Joodse staat, die vernietigd wordt overigens dan, een overblijfsel uit de Joodse staat de naam des Heren aanroept. U kunt dat ook lezen in het eind van Zacharië 13. Maak notities, ik kan het niet allemaal tegelijk vertellen. Maak notities, zoek het maar naar. Aan het eind van Zacharië 13. Men roept de naam des Heren aan en dan verschijnt de Heer, Zacharië 14, op de Olijfberg te 10 dagen. Op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. En dat moet zijn het eind van de 70 weken en dus het eind van de 70ste week van Daniël. Want tot het einde aan toe, zegt Daniël 9, in verband met die 70 weken, tot het eind aan toe zal er vastelijk besloten verwoesting wezen. Kan niet missen. Er is niks twijfelachtigs aan. En bij die gelegenheid zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan staat daarover in Matthäus 24, vers 29 en daarna vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde van het land wenen. Uit Zacharia 12 is dat. En zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Is dan het koninkrijk op aarde gevestigd? Nee. Is het koninkrijk dan in Jeruzalem gevestigd? Er is helemaal geen Jeruzalem meer. Het is verwoest. En waar die mythe vandaan... Sorry, ik bedoel het niet oneerbiedig te zeggen, maar... Ja, waar die mythe vandaan komt, dat de Heer straks komt op de Olijfberg en dan in optocht Jeruzalem zal binnengaan door die poort, die Oosterpoort, die dan dichtgemetseld is, weet u wel, dat verhaal. Waar dat toch vandaan komt, ik begrijp daar echt niks van. Mijn Bijbel zegt dat de Heer komt wanneer Jeruzalem verwoest wordt en geen steen op steen gelaten wordt. Daarna is er geen optocht Jeruzalem in, het is een optocht Jeruzalem uit, voor zover dat nog mogelijk was. Want er staat dat het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten, dwars door de Olijfberg, naar Azal. En toen heeft iemand op de kaart een plaatsje Azal getekend aan de andere kant van de Olijfberg. Dat is dus een kilometer of 4. Maar die mag je rustig vergeten. Die plaats Azal kennen wij niet uit het verleden. Men zou de naam Azal, Zacharia 14, men zou Azal gewoon vertalen. Het betekent een reservering. Zij zullen namelijk uit Jeruzalem door de Olijfberg vluchten naar de woestijn, naar een gereserveerde plaats. En wij weten welke plaats dat is, omdat die elders in de Bijbel ook beschreven wordt en zelfs benoemd in Openbaring 12. Een plaats haar van God bereid. Dat is in Petra, in de woestijn van Edom. Ja, Petra, de oude hoofdstad van Edom. Inderdaad. Waarom, dat is, ga ik nou ook niet uitleggen. Maar dat lijkt me een tamelijk duidelijke aangelegenheid. Hoe dan ook, pas later zal men vanuit Petra optrekken naar waar eens Jeruzalem lag. Dat wordt trouwens ook in de Bijbel beschreven. Dat is in Micha 2, geloof ik, het eind van het hoofdstuk. Die zou ik na moeten zoeken even, of het waar is. Waar gesproken wordt over, ik zal ze bijeenzetten als schapen van Bosra. Ja, dat zal ik. Petra is Bosra namelijk. Dezelfde plaats, die leg ik ook nog wel eens weer een andere keer uit, maar het is echt zo. En van daaruit zouden ze uittrekken met hun koning voorop, de heren aan hun spits enzovoort, zouden ze door de poort uitgaan. Die poort is 3 kilometer lang. Ga maar kijken. Ja, de beroemde Sik, dat is die poort. Het wordt keurig beschreven. En niet alleen daar, maar op andere plaatsen ook. Waar staat dat de Heer ze hen zal verzamelen in de woestijn. En zal daar over hen richten. En zal ze onder de roede doen doorgaan. En vandaar, vanuit de woestijn, zal hij ze brengen in het land. Het idee van terugverzameling naar het land is niet helemaal onjuist. Maar het is eveneens weer te kort door de bocht. Zij zullen verzameld worden in de woestijn. En ze zullen vanuit de woestijn over de royal, weet het ook alweer, de King's Highway, over de Koninklijke Weg, zullen ze gebracht worden. Er staan borden bij, hè? Daar kun je gewoon bij gaan bekijken. Ik ben die hele weg een keer uitgereisd. Bekijken hoe die weg ging. Maar goed, vanuit de Sik, ja, en dan naar Jeruzalem. En dan tegenover Jericho, of waar het maar was, bij Gilgal weer de Jordaan over, op de brug hier, weet je wel, die Allenby-brug. Wat een onderneming. Maar goed, de King's Highway, de oude karavaanroute is dat. Langs die weg zal men alsnog dwars door Edom trekken en naar de plaats gaan waar Jeruzalem lag en zal men Jeruzalem herbouwen. En de rest van de beschrijving vind je daarna weer in Nehemia. U weet wel, Jeruzalem bouwen. Maar is dat allemaal een profetisch woord hoor? Nou goed, maar dat is één gebeurtenis. Dat is nog niet het eind van die bedeling, ook niet het begin. Het is een fase daarin, maar het is de verschijning van de Heer aan Israël, officieel, allereerste, namelijk in Jeruzalem. En daarna gaat het verhaal verder, want er zijn nog 33 jaar te gaan. En als die om zijn, dan zijn we in Matteüs terecht in hoofdstuk 25 vers 31. Dat is een heel eind later. Want in 24 gaat het verder met, hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Hij gaat Israël verzamelen uit de volkeren, weet u wel. Dat begint na de 70ste week van Daniël pas, en zo verder. Maar het loopt er uiteindelijk op uit, op vers 31 van hoofdstuk 25. Namelijk, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Dat is niet als de gekruisigde, met de tekenen in zijn handen, zodat ze vragen, wie bent u? Dat staat ook in Zacharia 13, hè? Maar je bent hier in Matteüs 25, vers 11, vers 31, 33 jaar later. 40 jaar dus minimaal na de opname van de gemeente. Zie, dan wordt Babel verwoest, zal ik maar zeggen. Dan is die strijd van Armageddon uit Openbaring, dus de verwoesting van de legers van het wereldrijk, nou ja, het laatste restant ervan, en de verwoesting van de stad daarvan, enzovoorts. En dan zal de Heer in heerlijkheid zijn opwachting maken in Jeruzalem, dat Jeruzalem waar de stoelen des gerechts, de tronen uit het huis van David zullen staan. Welke psalm was dat? Weet ik zo gauw niet meer. Was dat 121? Ik kan het niet onthouden. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Die psalm is dat. Dat is die stad waar de stoelen des gerichts staan. Die van het huis van David. Dat is deze stad niet. Want die stoelen des gerichts staan er niet. Hebben die nog? Ja. Maar in de toekomst zal dat wel zo zijn. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen alle volkeren vergaderd worden en er wordt onderscheid gemaakt door ongelovigen, om zo te zeggen, verdwijnen van de aarde en, wel, en wissen waarachtig niet naar de hemel uiteraard, maar de andere kant op, naar buiten dus. De buitenste duisternis, het eeuwige vuur, of hoe het maar heten mag. En de gelovigen gaan het koninkrijk hier op aarde binnen. Dat is het gewoon. Maar dan ben je al 40 jaar na de opname van de gemeente. En dan, bij die gelegenheid, wordt Satan gebonden en beginnen de 1000 jaren. En begint dus weer een andere bedeling, namelijk die van het koninkrijk. Hebt u die? Dus je hebt 3 nieuwtestamentische bedelingen. Onze gemeentelijke bedeling, noem ik hem dan maar gemakshalve, want men zou toch niet te zeer aan die termen hechten, van bedeling der genade en bedeling van zus en bedeling van zo, maar goed. Onze tegenwoordige bedeling, dat is de eerste, daarna die van de volheid der tijden, dat is een overgangssituatie waarin het nu nog verborgen koninkrijk zal geopenbaard worden in de wederkomst van Christus. Die duurt, als u mij vraagt, maar 7 plus 33 jaar. En daarna heb je de 1000 jaren of meer, wellicht, maar in ieder geval de periode van dat koninkrijk op aarde. En het is nog allemaal onder het nieuwe verband met Christus als koning en hoge priester. Dat blijft hij ook altijd. En begrijp je me goed, ik doe altijd mijn best om de term 1000-jarig rijk te vermijden. Omdat het ook tot misverstand leidt. Hè? Wij weten wat bedoeld wordt. Tenminste, dat hoop ik. Want in werkelijkheid bestaat het natuurlijk niet. Hè? In werkelijkheid is er sprake van een eeuwig, altijd durend koninkrijk van Christus. Dat beperkt zich niet tot 1000 jaren. Het is trouwens 2000 jaar geleden al begonnen, ongeveer. En het zal op deze oude aarde daarna nog pakken bij 1000 jaren voortduren. En daarna komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan duurt het koninkrijk nog steeds voort, want een koninkrijk zal geen einde nemen. De 1000 jaren zijn, is de termijn waarbinnen Satan gebonden zou zijn. En na 1000 jaar zou hij weer worden losgelaten. Dat is bijbels. Het zal duidelijk zijn dat voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in ieder geval sprake is van heerschappij van de wet. En officieel wordt de bedeling van de wet, heerschappij van de wet, beëindigd in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar eindigde het oude verbond enzovoorts. Maar het moet ook duidelijk zijn dat die heerschappij van de wet toch maar een beperkte was. Wij spreken met gemak over oud-testamentisch, een oud-testamentische tijd. Maar als je het smal neemt, is het Oude Testament het Oude Verbond. En het Oude Verbond is het verbond der wet. En dat verbond der wet werd gesloten slechts met Israël en niet met de overige volkeren. Daarom kun je van de heidenen niet zeggen dat ze onder de wet geleefd hebben. Sterker nog, in Romeinen hoofdstuk 2 heet het de heidenen, die de wet niet hebben. Want heidenen zijn heidenen omdat ze de wet niet hebben. Met andere woorden, de wet heerste, maar dan toch alleen over Israël. En dat was pas zo sinds Mozes. En dat is ook wel een aardige, omdat we ons dat niet altijd realiseren. Maar als je de hele oud-testamentische geschiedenis van Adam tot Christus, de opstanding van Christus, in tweeën verdeelt, dan vind je in het midden daarvan niet eens Mozes, maar dan ben je nog maar bij Abraham. Met andere woorden, op een paar 100 jaar nauwkeurig afgerond, van Adam tot Abraham was pak een beetje 2000 jaar. En van Abraham tot Christus was pak een beetje 2000 jaar. Maar je moet altijd nog 430 jaren verder officieel om bij Mozes terecht te komen. Hebben jullie die? Van Mozes tot Christus is, als u mij vraagt, in de buurt van de 1600 jaar. Volgens de meeste anderen is het veel minder. Meestal rekent men maar 1200 jaar. Hoe men daarbij komt, snap ik niet. Ik ben het er niet mee eens. Ik geloof niet dat het Bijbels verantwoord is. Ik houd het op wat verder terug. Ik reken ongeveer 1600 jaar vanaf Abraham, vanaf het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham, tot op Christus. Zeg ik nou goed? Nee, vanaf, ik zeg het verkeerd. Ik had moeten zeggen vanaf Mozes tot aan Christus. En van Mozes teruggerekend naar Abraham is 430 jaren, want er staat zwart op wit in mijn Bijbel in Galaten 3. Dus daar hoef je geen probleem over te hebben. Hè? Mozes, ja. Nou goed, daar hebben we het later wel iets nauwkeuriger over, want dan geef ik eventueel wel tijdsperioden en jaartallen erbij. Maar het gaat eerst om dat overzicht, hè. Voor de dood en opstanding van Christus, voor onze bedeling der genade, was het de bedeling der wet. Jawel, maar niet over alle mensen, maar alleen over Israël. En maar 1600 jaar of zoiets, met daarvoor 2400 jaar waarin het dus geen wet was. Zie. Met andere woorden, zo dominerend is die wet nou ook weer niet. En dan komt er nog wat anders bij. Die wet, die werd wel officieel aan Israël gegeven, maar het grootste deel van Israël heeft in de praktijk nooit onder de wet geleefd. Men trok er zich domweg niets van aan. Je krijgt in ieder geval, sinds de tijd van de koningen, krijg je het, althans sinds Salomo, krijg je de verdeling van Israël in de 2 en de 10 stammen. Dat is ongeveer 1000 jaar voor Christus, dat dat gebeurde. En van die 10 stammen wordt nooit gezegd dat ze deden wat goed was in de ogen des Heren, of dat ze een koning hadden die deed wat goed was in de ogen des Heren. De 10 stammen hebben in de praktijk never, nooit onder de wet geleefd. En de Heer zei, ja, maar in dit land moet je onder de wet leven, dus als je het niet wil, ga je er maar uit, ongeveer. En dat is ook wat gebeurd is. Officieel 722 voor onze jaartelling. Met andere woorden, de wet was voor Israël, alleen maar voor Israël, niet voor de heidenen. En het was maar 1656 jaar, maar de 10 stammen, dat is het grootste deel van Israël, hebben er überhaupt nooit onder geleefd in de praktijk. En de 2 stammen hadden een enkele keer een koning die deed wat goed was in de ogen des Heren en die wandelde in de sporen van zijn vader David enzovoorts. Hoeveel waren dat er? Een stuk of 3. Misschien. En dan houdt het ook op. Het was zelfs zo sterk dat ze bij gelegenheid die tempel maar eens gingen uithakken uit de doornstruiken, weet je wel. Zo van, ja, daarachter moet nog een tempel staan, die zullen ze wat aan doen. Die gingen ze toen schoonmaken en toen vonden ze de wetrol, de boeken van Mozes vonden ze daar. Met andere woorden, ze wisten nauwelijks dat die dingen bestaan hadden. Ze waren het woord Gods kwijt. Dat waren dus de dagen van de reformatie, maar dan onder het Joodse volk. De 2 stammen wel te verstaan. En onze christelijke reformatie kent ongeveer hetzelfde verschijnsel, maar ik zal het er maar niet over hebben verder. Maar in het algemeen, de Joden leefden ook niet onder de wet. En toen zei de Heer, dan gaan jullie er ook maar uit. Dat was in officieel 598 voor onze jaartelling. Toen verdwenen ze in de Babylonische ballingschap. En raad is wat, in die ballingschap heeft men de Joodse identiteit willen bewaren, wat het ook wezen mogen. En toen heeft men dus een godsdienstig systeem ontwikkeld, gebaseerd op wat nog steeds bekend is als de Babylonische Talmud, dus de oorspronkelijke Talmud van de Joden. De Babylonische, niet voor niks, Babylonische Talmud. En toen hebben ze dus het judaïsme uitgevonden, die Joodse religie, die dus ook bestond nadat men voor een deel althans uit de Babylonische ballingschap terugkeerde en zoals die bestond in de dagen van de Heer Jezus. dan was het nog niet de Mosaïsche wet, maar een afleiding daarvan. Hebben jullie dat? Want de Heer zegt tot zijn tijdgenoten, ja, als je Mozes zou geloven, zou je mij ook geloven. Hij zegt, maar jullie hebben je eigen wetten om je niet aan die van Mozes te overhouden. Dat wil zeggen, de Heer erkent de Joodse wet niet eens als bijbels of als Mozaïs of wat dan ook. Laat staan als wet des Heeren. En de feesten die zij in die dagen vierden, sinds de Babylonische ballingschap, want dat deden ze daarvoor ook niet, ondanks de voorschriften in Leviticus bijvoorbeeld en Exodus. De feesten die ze vierden worden door de Heer Jezus aangeduid als, en in de Bijbel aangeduid als het Joodse feest, uw feest enzovoort. Hè? In plaats van de gezette hoogtijden des Heeren. Zie? Met andere woorden, zoveel mensen hebben er nooit onder die wet geleefd. Niet echt, tenminste. Men doet er altijd tekort aan. En die paar Joden die ik toevallig ken, die houden zich er ook niet aan. Die hebben altijd wat smoesjes om het niet te hoeven doen. Onder het motto, ja, maar we zijn toch in ballingschap. En nou ja, dan en we moeten ons aanpassen toch aan het volk waaronder wij wonen. Dus, hè, enzovoorts. Nou goed. Dus zo heersend was die wet ook al niet. Zodat we meteen moeten vaststellen dat we voor de dood en opstanding van Christus niet alleen van doen hebben met een bedeling der wet. Die was er wel. Daar gaat ook het grootste deel van het Oude Testament min of meer over. Althans, het historische deel daarvan. Maar het grootste deel van de wereldbevolking was er niet onder. En de langste tijd bestond die wet sowieso niet. Dus men zou hem ook bepaald niet overwaarderen. Daar moet dus een andere huishouding ook geweest zijn. En die was er natuurlijk ook. In elk geval, gemakshalve nu dan maar, in elk geval voor Mozes. Toch? En die is ook niet zo moeilijk. Want voor de heerschappij, memshala, bedeling, economie, huishouding, van de wet, hadden we ook al met Israël van doen, op een of andere wijze. We hadden namelijk van doen met Abraham, Isaac, Jacob en daarna de zonen van Jacob en daarna de stammen die daaruit voortkwamen, waarna de hele mispogen verdween in Egypte, in de familie in het Hebreeuws, verdween in Egypte in de dagen van Jozef. En pas bij de uittocht uit Egypte jaren later wordt voor het eerst gesproken over Israël als volk. Daarvoor was het een familie. Dat is een volkje dus. En het bijzondere van die categorie, dat is weer niet heel de wereldbevolking overigens, maar het heeft iets met Israël van doen. Het bijzondere van die categorie is, en het Nieuwe Testament zegt dat ook, dat zij weliswaar niet leven onder de wet, want die hadden ze nog in geen 430 jaar, gelaten 3, maar ze hadden wel de beloften gods, die hun oorsprong vinden, althans zwart op wit, hun oorsprong vinden in Abraham. En daar heb je dus weer een huishouding die gekenmerkt wordt door beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan, herhaald en bevestigd heeft enzovoorts. Die zijn belangrijk genoeg omdat ze de basis vormen, die beloften aan Abraham, die vormen de basis voor het nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat wil zeggen, zowel onze gemeentelijke bedeling als die bedeling van de volheid der tijden, als ook die van het geopenbaarde koninkrijk op aarde, zijn alle drie nieuwtestamentisch en ze vloeien alle drie voort uit de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En dus noemen wij dat ook een bedeling. Wat hadden die mensen? Beloften. En ze werden overgedragen, officieel. Meer niet. Ik neem altijd Jacob als voorbeeld. Hij erfde die beloften, ze worden van Gods wegen aan hem bevestigd. En wat kreeg hij verder nog? Niks, alleen beloften. En het Nieuwe Testament zegt, en Abraham, Isaac en Jacob, deze allen zijn in het geloof, want ze geloofden in die beloften, gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, de belofte wel, maar de vervulling ervan uiteraard niet. Abraham leefde in Ur der Chaldeeën en de Heer zei, nou ja, je bent een gelovige, maar je hoort hier niet, ga er maar uit. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis enzovoorts. Want ik zal je dat land geven, maar je moet nog wel even geduld hebben. Nou ja, een paar duizend jaar geduld. Hè? Ja. daar heb je wat wij algemeen aanduiden, en ik doe dat ook maar, wat we aanduiden als de bedeling der belofte. Het idee dat God in die oud-testamentische tijd aan Abraham zwart op wit beloften gedaan heeft, die beloften zouden vervuld worden. En daarna wijs ik er ook vast op, met een paar zinnen, want zoveel tijd heb ik niet meer, we hebben het al later over, dat die bedeling der belofte natuurlijk begint bij beloften aan Abraham, maar voor zover die beloften ooit vervuld worden, werden ze op zijn vroegst vervuld, dat wil zeggen begonnen zij vervuld te worden in de opstanding van Christus. En dat betekent dus dat die bedeling van de belofte gewoon voortduurde totdat de beloften vervuld werden. En in zekere zin duurt die nog voort, want een belangrijk aspect van de beloften aan Abraham moet nog vervuld worden. Het zal namelijk gebeuren in de wederkomst van Christus, alsnog. Met andere woorden, die beloften staan nog en die huishouding dus ook. Naast elkaar. Ik bedoel, wij leven niet daaronder, wij leven uit de vervulling van die beloften. Zie? Maar het neemt niet weg dat die beloften nog steeds staan en in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Dat mensen zich daar niks van aantrekken, de Joden ook nauwelijks. Ja, kunnen wij ook niet helpen. Maar God houdt zich aan dat woord en het woord blijft bestaan. En Galaten 3 zet ook systematisch uiteen dat God weliswaar beloften deed aan Abraham, maar dat de wet, dat is een andere bedeling, die na 430 jaar daarnaast dus, niet in de plaats daarvan, hè, en niet ter afwisseling daarvan, maar die daarbij gesteld is, die wet doet de beloften niet teniet. En daarna staat er dat eerst de wet moest beëindigd worden alvorens de beloften vervuld konden worden. Met andere woorden, onze tegenwoordige bedeling is het rechtstreekse vervolg op de bedeling der beloften. En de bedeling van de wet staat daar compleet naast. Die is ooit een keer begonnen, ooit beëindigd, voor een deel van de mensheid, enzovoorts. En draagt niet bij aan de zaligheid als zodanig, hoeft er niks vervuld te worden of wat dan ook. Staat er los van. En daar hebben we het later natuurlijk nog uitgebreider over. Maar automatisch kom je nu dus terecht bij, maar hoe was het dan voor Abraham? En hoe is het dan met al die andere volkeren? Waar Abraham uit moest gaan en waar Israël uit moest gaan, de heidenen dus, die de wet niet hebben. En die ook al bestonden voor Abraham. Nou ja, dan kom je nog bij een nog vroegere belangrijke gebeurtenis terecht. Dat is die van de vloed van Noach. Met opzet probeer ik altijd het woord zondvloed te vermijden. Maar goed. Want dan kan het elke vloed zijn, hè, tot en met de Sint-Elisabeth-vloed aan toe en de tsunami en weet je veel wat. Maar ik bedoelde dus de vloed van Noach. Want toen die vloed van Noach achter de rug was, toen waren er geen volkeren. Hè? Toen was er maar één familie. He? Noach is een achttal, dus je kon wel klaverjassen, zuster, maar niet voetballen. Nee. Een achttal. Misschien kon je roeien. Misschien is het daar wel uitgevonden, weet je veel. Maar ja. Zeven met stuurman. Nou goed, laat maar zitten. Maar er waren geen volkeren. Maar naar Bijbelse maatstaven, ongeacht hoe we er verder zelf over denken, naar Bijbelse maatstaven wordt de mensheid in volkeren verdeeld. Na de vloed van Noach, direct na de vloed van Noach, wordt trouwens het koningschap ingesteld over de verschillende volkeren, waarbij de mens zou heersen over de mens. Dat bestond misschien daarvoor wel, maar in ieder geval niet als goddelijke inzetting. En vanaf de zondvloed wel. Nou was dat een beetje lastig, want er waren geen volkeren nog. Dus het was nog even wachten voor deze dingen gerealiseerd konden worden. En dat gebeurde 130 jaar later, want dat kan je netjes uitrekenen, staat gewoon in de Bijbel. Gebeurde 130 jaar later ter gelegenheid van de spraakverwarring van Babel. Want toen werd de menselijke familie zo groot dat ze bang waren dat iemand zou verdwalen. Toen zeggen ze, dan zullen we hier een grote zendmast neerzetten. Of weet je veel wat, een World Trade Center of zoiets. hier, en we noemen het Babel, de poort gods, in het Arabisch althans, het Chaldees. Maar goed, opdat de mens één zou blijven daar. Hè? En de Heer zei nee, dat heb ik 130 jaar geleden al gezegd, dat was niet de bedoeling. Dus als jullie niet willen, dan regel ik dat wel. En toen ontstond het Fries en het Gronings en wat het maar was. Nou ja, weet je veel. Maar u kent de geschiedenis van de sprake. En daar staat dat toen de mensheid verdeeld werd over de aardbodem, dan wel dat de aardbodem onder de mensheid verdeeld werd, en dat de verschillende 70 volkeren leefden in hun eigen landen, met hun eigen landpalen en met hun eigen taal. God heeft bewust de mensheid in volken verdeeld, en wat de mens, wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen, denk ik wel eens. Maar dat mag je niet hard op roepen, hè? Nee, dat mag niet. Dat is politiek incorrect. Maar je krijgt de problemen van als je het toch samenvoegt weer, hè? Ja, zoals net, God heeft de mensheid verdeeld in volkeren. En de mens wil het weer één maken. En het zal je gedacht zijn waar dus de toekomstige hoofdstad van de wereld zal zijn. Babel dus, hè? Niet Rome, Babel. Nou goed. Maar daar heeft God de mensheid verdeeld in volkeren. En we hebben net gelezen, deel het er niet om, maar ik heb het nog voor me liggen in Matteüs 25, dat de Heer in zijn wederkomst, dan zal hij immers het koningschap over alle volkeren der aarde op zich nemen, als de zoon van Adam, die de mensheid en de hele aarde aan zich zou onderwerpen. En hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En wat je daar dus vindt, is het einde, dan pas, het einde van deze bedeling die na de zondvloed officieel begon. Na de vloed van Noach, ik heb het niet uitgevonden, maar ik ga de naam ook niet veranderen, maar die noemt men de bedeling van het menselijk bestuur. Ik noem het liever die van de volkeren, maar ja, ik hou dan toch maar bij termen die altijd gebruikt zijn, voor het gemak. Staat toch niet in de Bijbel, die naam, dus toe maar. Die van het menselijk bestuur, waarbij de mens wordt aangesteld om over de mens, althans een deel daarvan, te heersen. Zie, goddelijke instelling. Je vindt hem later terug in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 13. Dat begint met alle ziel, zij de overheid onderworpen. Overaangesteld. Want die overheid is een ordinantie gods. Wanneer heeft God die overheid dan ingesteld? Mijn antwoord is altijd, nou niet bij de laatste verkiezingen, dat lijkt me duidelijk. God is trouwens ook niet democratisch, maar vooruit. Om voor de hand liggende redenen, ja. Maar hij heeft die overheid ingesteld na de vloed van Noach. En daar hebben we het dus uitgebreid over, maar dat noemen wij dus de bedeling van het menselijk bestuur. Hoe moet je het anders noemen? Die van de volkeren als zodanig, de heidense volkeren. Want het idee is dat in de wederkomst de Heer Jezus Christus wel degelijk de volkeren ook als volk voor zich verzamelt. En dat er oordeel gebracht zal worden over de diverse volkeren afhankelijk van hun historie, hun geschiedenis. Hoeveel profetieën wil u hebben? Oordeel over dat volk, oordeel over zussenvolk, oordeel over zoonvolk in het Oude Testament. Moet allemaal nog gebeuren. Per volk. Zie? Want je kunt ook volkeren beschouwen als individuen. Waarom ook niet? Officieel stammen ze allemaal van één man af. Elk volk. En dus worden ze als een eenheid beschouwd. Om die reden. Zie? Nee, er is een boel mee mis. Maar politiek incorrecte uitspraken heb je alweer genoeg gehad vanavond van mij. Dus ik ga er verder niet op in. Misschien later als we die bedeling in zijn geheel bespreken. Want ik moet nog even verder terug. Want die volkeren die ontstaan pas na de vloed. Dat wil zeggen, die volkeren tabel. De boekhouding van al die volkeren vindt u in Genesis 10. Dat is meteen na de vloed. En in Genesis 11 vindt u vermeld hoe het zo gekomen is. Hoe die volkeren verdeeld werden. Toch? En dan meteen in Genesis 12, volgende hoofdstuk is het weer, de roeping van Abraham uit de volkeren. Als apart volk. Als priesterlijk, koninklijk volk en wat het maar wezen mag. Maar goed, daarover later meer. Maar voor de vloed van Noach hebben wij nog steeds met mensen van doen en ook met een werk gods. Alleen daar hebben we niet van doen met volkeren, ook niet met Israël als volk. En dus hebben we alleen nog maar van doen met individuen, enkelingen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is een bedeling, een heel belangrijke, want die bestaat tot aan de jongste dag aan toe zelfs. Toch? Waarbij het idee is dat een mens geacht wordt, individueel, in zijn eentje betekent dat, hè? Individu, in zijn eentje. Ja. Hij wordt geacht individueel dat woord van God te aanvaarden, te geloven en hem te dienen. Persoonlijk. Hij wordt geacht een persoonlijk geloof te hebben, volgens al oude evangelische jargon. Nu sta er helemaal achter, zo moet dat. De individuele mens. Want de individuele mens is nog wat anders dan het volk waartoe hij behoort. En het zijn er twee verschillende dingen. De Heer kan handelen met een Israëliet, maar hij kan ook handelen met heel het volk Israël. En het ziet er vaak verschillend uit. Vooral als Israël ongelovig is, dat was meestal zo, en die ene Israëliet gelovig. Heb je dat nog? Er is verschil tussen. Het zijn verschillende dingen dus, hè. Maar waar volkeren bestaan in deze oude schepping tot aan de jongste dag aan toe, betekent dat die volkeren ter verantwoording zullen geroepen worden en geoordeeld zullen worden, nog op deze oude schepping, inclusief Israël, of te beginnen bij Israël. Maar individuen bestaan tot de jongste dag aan toe en ook daarna, dat wil zeggen, het individu wordt pas van Gods wegen geoordeeld op de jongste dag. En dan in relatie tot wat daarna komt, de eeuwigheid namelijk. En men noemt dat de bedeling van het geweten. Ik noem dat liefst de bedeling van het individu, dat vind ik makkelijker om zo te onderscheiden. Bedeling van het individu en daarna de bedeling van de volkeren vanaf Noach. Maar het begint met het individu. En men noemt de bedeling van het geweten, want, en men heeft het ontleend aan Romeinen 2, men zegt, wat had de mens dan? Nou, ik beweer, de mens had gewoon het woord van God dat hem overgeleverd was. Van zijn ouders, grootouders, waren hooguit 10 generaties tot aan Noach. Dus dat was wel te doen. Maar als je dat allemaal niet meetelt, omdat wij het niet hebben in onze Bijbel, zegt men, nou ja, die mensen hadden in ieder geval een geweten. Zat in hen. En daar moesten ze naar luisteren en daar komt de naamgeving vandaan, de bedeling van het geweten. Vooruit maar. Wat heerste dus het geweten? Ja, nog goed. Vooruit maar. Ik vind het makkelijker om te zeggen, God heeft een huishouding, een economie, een huishouding in relatie tot al die individuele mensen, van Adam tot aan de jongste dag aan toe. En God heeft los daarvan een administratie. Het Engelse woord is mooi, want administration heeft ook de betekenis van heerschappij. Een bediening. En dus bedeling. Ze hebben het altijd over de Bush administration, weet u wel? De regering van Bush. Administration is regeren. Ja, dat denken vele boekhouders ook abusievelijk dat het in het Nederlands zo is, maar dat is niet zo. Maar dat is een ander verhaal. Maar God heeft een administratie dus met individuele mensen. Maar daarnaast en vervolgens heeft hij ook een administratie met volkeren. En hij zal de individuele mens oordelen op de jongste dag. Hij zal de volkeren oordelen in zijn wederkomst. En in die dagen komt dus respectievelijk een einde aan deze beide bedelingen. Heb je dat nog? Met andere woorden, veel bedelingen bestaan naast elkaar en overlappen elkaar. En daarom verdwaalt men er zo makkelijk in. Maar u en ik, wij als gelovigen, leven niet in die bedeling van dat geweten. We hebben trouwens heel wat meer dan het geweten. We hebben 1200 bladzijden tekst. Een Bijbel namelijk. Bovendien hebben wij op grond van geloof en sinds de opstanding van Christus de Heilige Geest ontvangen die in ons werkt. Dat is nog een heel ander ding dus. Met andere woorden, wij horen in die bedeling helemaal niet meer thuis. Wij maken deel uit van deze bedeling waarin genade heerst. En waarin de geest zijn werk doet. Dit is die bedeling waarover gezegd wordt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heb je dat? Ja, natuurlijk zegt de Bijbel dat God ooit met geweld in de wereld zal huishouden. Dat is waar. Dat deed hij in het verleden, ook bij gelegenheid. Maar in onze bedeling doet hij dat niet. Heeft hij ook gezegd. Dan zeg ik, trek me terug. Verberg mij. Doe of ik niet ben. He? En dus zei hij, maar zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Zo van, maar ik ben er wel en je kunt op me rekenen. Maar dat zei hij niet tegen de wereld, dat zei hij tegen de gelovigen. Die maken deel uit van een andere huishouding. Wij zijn een priesterlijk volk, wij worden gebouwd tot een tempel enzovoorts. Zie? En de Heer zal Israël terug verzamelen. Natuurlijk, talloze profetieën. Alleen dat doet hij vandaag niet. En als goed is wij dus ook niet. En anders zijn we verdwaald in de bedelingen. En dan heb je toch, ik noem maar wat, roep maar even wat, aan het eind van de avond. En dan heb je nog die mensen die denken, dat was vroeger zo, die dachten dat ze hoorden tot de 144.000 verzegelden uit Openbaring. Nou, dan zitten ze ook in een verkeerde bedeling. Want dat zijn die lui die in de toekomst, in de wederkomst van Christus, het evangelie zullen prediken aan alle volkeren. Bovendien zouden ze uit de 12 stammen van Israël zijn, maar vooruit. En dan heb je nog mensen die zeggen dat wij onder de wet moeten leven, juist omdat wij christenen zijn. Die verdwalen ook in een andere bedeling. Die van de wet namelijk. Kortom, eerlijk gezegd, de meeste praktische problemen die wij als gelovigen hebben, komen voort uit het niet onderscheiden van bedelingen. Natuurlijk kan het ook op andere wijze gezegd en uiteengezet worden hoor. Maar het zijn bedelingen kwesties. Wis en waarachtig wel. En het is dus inderdaad mogelijk om een schema te maken van de hele heilsgeschiedenis. Zo van desnoods met jaartallen erbij, of althans met gebeurtenissen waar iets begint en waar iets eindigt enzovoort. Waarbij de hele heilsgeschiedenis ingedeeld is in bedelingen. Een van de misverstanden is dat men gedacht heeft, om het zaakje maar zo simpel mogelijk voor te stellen, en men heeft 7 bedelingen achter elkaar gezet die ergens beginnen en ook eindigen, die elkaar aflossen, waardoor je dus krijgt dat de hele heilsgeschiedenis in losse stukken verdeeld wordt. En dat is wat ons dus ook gewoonlijk wordt kwalijk genomen. Maar ik moet u zeggen, dat doen wij niet. En zelfs degenen die het zo voorstellen, doen het in de praktijk ook niet zo. Net zo min. Er is gewoon misverstand over. Men is slordig in de weergave van die hele samenhang van de bedelingen altijd geweest. En men is ook slordig eventueel in de bestrijding daarvan. Maar daar heb ik u al het een en ander over gezegd. Dat ga ik dus nu niet meer doen. Maar ik zal mijn best. Ik moet ergens zo'n schema gemaakt hebben ooit een keer. Ik weet niet waar het gebleven is. Maar ik zal wel even kijken of ik dat voor u kan meenemen volgende keer.